roep ik in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze aangevangen godsdienstoefening voort door met elkander te zingen uit Psalm 84, daarvan het tweede zangvers. Uit Gods poort, het welk gij hier kunt vinden opgetekend in de openbaringen van Johannes, daarvan het eerste hoofdstuk vanaf vers 9 tot en met het einde. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in den geest op den dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bezuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Ephesus en naar Smyrna, en naar Pergamus en naar Thyatire, en naar Sardis, en naar Philadelphia, en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren, en in het midden van de zeven kandelaren één, den zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuur, en zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond gingen twee snijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon, schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggen het tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste en die leeft. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. En de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Tot zover. Ik ga nu over tot de bediening van de heilige doop. God heeft twee sacramenten gegeven onder het nieuwe verbond, zoals er ook twee waren onder het oude verbond. Een sacrament, dat is een teken en een zegel van de genade van God. In een sacrament, dan zegt de Heere, ik weet wel mensen dat u moeilijk kunt geloven. Ik weet wel dat u mensen bent die meer op uw handen vertrouwt en op uw ogen en op uw gevoel en op uw smaak, als dat u vertrouwt op het woord van mij, de God des levens. En u heeft God, om aan onze zwakheid en nietigheid te hulp te komen, onzichtbare tekenen gegeven van zijn liefde en trouw jegens ons. En een van die zichtbare tekenen is ook het water in de heilige doop. In dit water laat God ons zijn genade zien, die we anders mogen horen, die we uit de Bijbel mogen lezen, maar nu laat God ons die genade zien. En die genade die God ons laat zien, dat is de vergeving van onze zonden door het bloed van de Heer Jezus Christus. En u zegt God zo waarachtig, als u dat water de zwartheid van het lichaam weg was, zo waarachtig was nu ook het bloed van Jezus Christus, mijn Zoon, u schoon van alle zonden en van alle ongerechtigheid. Ja, zegt de Heere, ik ben niet alleen de God van u, maar ik wil ook zijn de God van uw zaad, ook de kleine kinderen. Als ze nog niet tot hun verstand gekomen zijn, en als ze nog geen besef hebben van zonde en van genade, dan wil de Heer ze toch reeds dat teken en zegel van zijn verbond toedienen. Nu hebben wij als ouders de opdracht van God gekregen om aan dit voorrecht te beantwoorden. Om aan dit voorrecht te beantwoorden in de weg van de waarachtige bekering en het leven voor God in zijn dienst. Ouders, als je nu dit voorrecht hebben mag, dat God uw kindje vanmiddag laat zien als een afgezonderde, dat hij dit doopwater geeft als een teken en zegel van zijn verbond, dan is dat opdat de Heere u hiermee wil laten zien dat het hem ernst is met zijn woord. En dat je gedurig in de opvoeding van uw kinderen zult bedenken, ik mag mijn kinderen niet opvoeden zoals de wereld ze opvoedt. Mijn kinderen zijn maar geen gewone kinderen. Dat zijn maar geen kinderen waar ik mee doen mag wat ik wil. Maar mijn kinderen zijn kinderen naar wie God zijn hand heeft uitgestrekt. Die God bij de naam geroepen heeft. Die behoren te leven als kinderen van God. Zo behoort het. Alle gedoopten behoren te leven als Gods kinderen. Ze zijn daartoe geroepen. Ze zijn daartoe afgezonden. Net als het volk van God onder het Oude Testament was afgezonderd om de Heere te dienen, in tegenstelling met al de heidenen die Gods naam niet kenden, zo heeft God nu onder het Nieuwe Testament ons en onze kinderen afgezonderd om de Heere te vreden. Om hem te dienen, om uit zijn genade te leven. Dat betekent nu de dood. Ouders, zo u dit wilt verrichten en zo u dit mag verrichten, dan kan het alleen in de gemeenschap met hem die ons dit teken en zegel gegeven heeft. Onze krachten schieten altijd tekort. Onze vermogens zijn niet in staat om de weg des Heren te bewandelen. Maar nu heeft God gezegd tegen u, ouders, alles wat ik daarin u beloof, dat wil ik u schenken, zo gij het van me smeekt. Zo ge nu uw gevouwen handen tot hem uitbreidt en uw harten tot hem opheft, dan hoeft ge niet moedeloos door het leven te gaan. Dan hoeft je niet op goed geluk af uw kinderen op te voeden. Zo in de zin van, nou ja, we zullen zien, een mens kan het nooit weten.
Maar dan mag u op het vast kompas van het woord van God uw kinderen opvoeden in de vrezen van zijn naam. En dan zult u bemerken, zo menigmaal als u uw knieën buigt en als u uw handen vouwt en die God aanroept op de trouw van zijn verbond en op de kracht van zijn bloed, dan zal hij uw oog helpen. Eer zal de hemel en de aarde voorbij gaan als dat Gods woord voorbij zal gaan. Ouders, ik wens u van harte die kracht en die aanhoudende gebedsoefeningen toe aan de troon van Gods genade. Nog eens, ge kunt op God aan. Ge moogt op hem rekenen. Ge moogt staat maken op zijn genade. En ge moogt uw kinderen in dit moeilijk leven hem bevelen. En als ge dat nu doen nog, al strijdende, al biddende, al worstelende, dan zult ge straks met uw kroos mogen ingaan in de vreugde der Heeren. Gemeente, de heilige doop is net als het heilige avondmaal het sacrament dat ons alle aangaat. We hebben soms meer ontzag voor het heilige avondmaal of voor de heilige doop. De heilige doop heeft vanmiddag wel in zonderheid betekenis voor deze ouders en voor dit kindje. Maar de heilige doop heeft een even grote betekenis ook voor ons. Het is het sacrament dat de Heer vanmiddag in ons midden laat bedienen. Hij weet dat er door alle eeuwen heen zwakken zijn in de kerk, die dikwijls twijfelen, die menigmaal moedeloos zijn, die niet kunnen geloven dat het werk dat ze in hun harten ervaren het werk des Heren is. En zoals de Heere ons nu aan de dis van het verbond roept om met onze hand het brood aan te nemen en de beker aan te nemen en met onze mond te eten brood en wijn te drinken en daardoor verzekerd te worden van zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons. Zo zegt vanmiddag de Heere ook tot u, gemeente, broeders en zusters, mannen en vrouwen, kinderen en ouders, gij alle die God zoekt, kijk er maar naar. Laat uw ogen zien en bedenk dat, zo waarachtig deze waterdruppelen vloeien, over het hoofd van dit geboren kind, zo waarachtig dit water de vuilheid van het lichaam weg was, zo waarachtig was mijn bloed u vrij van al uw zonden. En roep God ons toe, al waren uw zonden als gelaten, ik zal ze maken, wit als de steen, al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wolk. En ouders, dat geeft hij niet alleen aan ons te zien, maar hij geeft daarin ook een belofte, dat hij de God van ons haat zal zijn. Heb u moeilijkheden in de opvoeding van uw kinderen? Gaat het anders, als dat ge u misschien voor uw trouwen, of in het begin van uw huwelijk hebt voorgesteld? Vallen misschien in veel gezinnen vele tranen, om kinderen die geen lust hebben te wandelen in de wegen des Heren? Klem u vast aan Gods belofte niet, en zeg, Heren, gij hebt gezegd de God van Abraham, van Isaac en van Jacob te zullen zijn, tot in het late nageslacht. En daarom leg ik ook mijn kinderen neder, op de trouw van uw verbond laat dat uw hart tot ons en tot onze kinderen in liefde doen ontvangen. En kinderen, jullie zijn ook gedoopt. Jullie hebben ook het teken en het zegel van Gods verbond ontvangen. Je hoort bij het volk dat naar de hemel gaat. Denk je eraan. Wandel je als kinderen dat licht? Heb je al een nieuw hartje? Heb je de Heere al lief? Haat je de zonde? Want dat is een vreselijke mogelijkheid, dat zie je bij Israël. Het kan zijn dat je bij Israël gerekend wordt en de naam van Israël draagt. Dat wil zeggen dat je een christen genaamd wordt en toch geen christen bent. Wat zou dat erg zijn? Als straks in de dag van Jezus Christus jij, u, zou moeten achterblijven. Als het Israël God ingaat in het Kanaan hierboven. En als jij dan, jongen en meisje, en u, vader of moeder, zou moeten achterblijven. Om met de Egyptenaren, om met de onbesneden, om met de heidenen aan Gods linkerhand gesteld te worden. Ach, zoek een Heer, hij is nu nog te vinden, en zijn armen zijn naar u uitgebreid. Als we gezondigd zijn, in zonde gevallen zijn, laat ons in de zonde niet blijven liggen. En laat ons niet vertwijfelen aan de genade van God. Want we hebben een eeuwig verbond met hem. En dat verbond, daar zingt de dichter van. En we willen het straks na het amen van de doop samen doen uit Psalm 105, het vijfde vers. Laat ons nu de doopbediening beëindigen met de dankzegging hiervoor en tevens de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en om dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem uw lieve zoon dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed was en in de Heere Jezus Christus was en toeneemt, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hem en ons alle bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder ons een enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus met vaders den Heilige Geest, den enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Lieve Heere, geef u deze ouders dat geloof vertrouwen om zo hun kinderen u te mogen bevelen en in de opvoeding te mogen inscherpen, zonde en genade, opdat ze ze dragen mogen op de vleugelen van hun gebed en ze bekend zouden maken die ene naam die onder de hemel door u gegeven is, waardoor nietige stervelingen, zondige mensenkinderen, weer zalig kunnen worden. Dan zullen we niet te vergeefs op die naam hopen. Dan zullen we niet te vergeefs onze ziel voor u uitstorten. Want die op uw woord vertrouwd is als de berg van Sion, die tot in der eeuwigheid niet wankelt. Dan mogen de aarde voorbij gaan en dan mogen de hemel voorbij gaan. Maar uw woord, grote God, zal nimmer voorbij gaan. Want het is uit uw lippen gegaan en er is geen onrecht in uw mond geweest. Geef ons samen als ouders opnieuw de verantwoordelijkheid en het voorrecht opnieuw te mogen beseffen, opdat we met nieuwe kracht en met nieuwe lust en door de kracht van uw geest aangedreven zouden zoeken voor ons en voor onze kinderen wat onze eeuwige vrede dient. De wereld gaat met rasse schreden voorbij, maar welgelijk zalig is het volk dat de God van Jacob tot een hulp heeft. zij zullen niet beschaamd worden. Heere, zegen u ook in deze middag de bediening van uw getuigenis. Laat uw woord in ons hart mogen indringen, zodat degenen die bedroefd zijn om hun zonde, die treuren om al het boze, het kwaad en het verkeerde, alles dat ze zelf in hun eigen kracht niet kunnen overwinnen, en waar ze toch zo graag van zouden bevrijd worden, wil u die vanmiddag openen de schatkameren van uw heil, opdat ze de zaligheid buiten zich in u zoeken zouden, en met Israël het manna buiten de lege tent zouden vergaderen, opdat zo het hart van de struikelende gesterkt werd, en de zielen van de bedroefde getroost. Want daartoe bent u in de wereld gekomen, Heere Jezus, dat dan in deze tijd, die de welaangename tijd is, de dag van zaligheid die steent, zonder handen afvouwen, de aarde vervullen mocht, opdat dwars tegen het woede van de Satan en de verzoeking van de wereld en de ontkerstening van uw kerk ook gezien werden, dat gij, Heere Jezus, de teugels in uw hand hebt en dat de koninklijk heerst over uw vijanden. Heere, laat ook uw ganse kerk door u gezegend zijn. Zegen al uw knechten, graag getrouwd tot uw dienst. Zegen alle die met ons naar uw huis niet komen kon. Zegen alle die rouw dragen en geliefde doden bewegen. Zegen ze die in zonderheid op uw zegen wachten en beschaam ze niet. Geef ook uw dienaar aan deze plaats vult uit uw heiligdom. En vertroost zijn hart opdat hij spreken mag. Als de gezalfde des Heeren naar het woord van uw eeuwige God, opdat het Sion wel gaat, de zondaar zich tot u bekeren en wij ons samen verblijden mochten in uw bedehuis. Was u ons van onze onreinheid en bedek u onze overtredingen en geef ons sieraad vooraf, vreugde olie voor treurigheid en het gewaad het lof voor een benauwde geest, opdat uw Heer klim uit het stof en onze ziel gezalig werden we vragen het van u. Barmhartige Vader, daarvoor zul ik doen kunt als een almachtig God en doen wil als een barmhartig Vader om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu Psalm 93. Thank you. geliefde, het woord van God, het welke u vanmiddag willen verkondigen, staat in Openbaring 1, de versen 17 en 18. Openbaring 1, vers 17 en 18. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij leidde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste, en die leeft. En ik ben dood geweest. En dit, ik ben leven in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutel der hel en des dood. Deze tekst spreekt ons van de verschijning van de verheerlijkte Christus aan Johannes. Wij zien dan in de eerste plaats de gedaante in welke hij zich aan Johannes vertoont. En in de tweede plaats willen we ook stilstaan bij de troost die Johannes uit deze verschijning ontvangt. Immers, Johannes had behoefte aan vertroosting. Johannes, de oude apostel van Efeze, die reeds vergrijst in de dienst des Heren, misschien zeer waarschijnlijk alleen van al de apostelen is overgebleven, verkeerd in een zeer donkere nacht. Door de vervolging die ontstaan is vanuit Rome tegen de christenen, is de bloeiende gemeente van Jezus Christus in Klein-Azië en in de hele wereld aan bloedige vervolgingen onderworpen geworden. Vele honderden zijn er reeds gedood, op allerlei verschrikkelijke wijze gemarteld. U kunt dat ook lezen in Hebreeën 11, als Paulus daarover spreekt, en het is nog niet tot een einde gekomen. De niets ontziende haat van het antichristelijk Rome spuit de kudde van Christus niet. En de oude Johannes, zeg ik, vergrijst in de dienst des Heren, zeer oud, ontkomt ook niet aan de wraak van de keizer van Rome. Wellicht heeft hij geschroomd, deze oprechte patriarch, te doden. Maar toch, hij wil niet dat hij langer in de gemeente van Efeze is. De gemeente leidt en voorgaat en het woord God haar verkondigt. Hij heeft Johannes laten verbannen naar een eenzame rots in de Egeïsche Zee. Daarheen werden in de dagen van de keizer Domitianus, want hij regeerde in de dagen toen Johannes op Patmos de verschijning van Christus ontving. Hij regeerde in Rome en hij heeft speciaal dit eiland gebruikt als verbanningsoord voor alle mensen die ten nauwe nood aan de dood ontkomen konden, maar die dan tot het eind van hun leven verbannen werden om te sterven op de kale rots zonder dat ooit iemand deze mensen meer zou kunnen ontmoeten. Dit lot, dat was ook de oude Johannes bereid. Ook hij zou daarop dat rots eiland zijn laatste levensjaren moeten slijten, onkundig van wat er met de gemeente op het vasteland gebeurde, zou hij daar blijven tot zijn laatste ademtocht. Doch God heeft het anders over hem beschikt. Als Johannes droef te moe aan de morgen van de dag des Heren voor de zoveelste maal uitgaat naar het strand van de zee en beurtelings een blik werpt daar in de verte op zijn geliefd Efeze en naar de hemel waar zijn verhoogde Heere is aan de rechterhand des Vaders, dan wil God deze grijze dienstknecht vertroosten. En niet alleen hem, maar in hem ook de gemeente des Heren te Efeze. Ja, al de gemeenten van Azië, ja, zelfs de ganse Nieuw-Testamentische kerk. Want het visioen dat Johannes ontvangen mocht van de Heere, dat is de korte inhoud van de hele troostboodschap die in dit boek der openbaring ook aan ons bekend gemaakt wordt. Het was in een visioen. Hij was in de geest. God trok als het ware Johannes op, hoewel hij lichamelijk op de aarde bleef, trok hij hem in zijn geest op, in die hemelse gewesten, in die hogere regionen, in die gemeenschap waar hij zien mocht door de geest de onzienlijke dingen. Wat precies zulke visionaire toestand inhoudt, dat weten wij niet. Op zulke wijze openbaart God zich nu niet meer aan ons. Onder het Oude Testament heeft hij dat wel gedaan. Maar nadat de kanon van de Heilige Schrift is afgesloten, spreekt de Heer door woord en geest. Toen in de dagen van Johannes was het nog niet afgesloten. En in de dagen van Johannes heeft de Heer ook aan hem, zoals hij onder het Oude Testament, denk maar aan Daniel, en Ezekiel, aan Abraham, zich geopenbaard in visionaire toestand. Zo mag Johannes dan hier ook het boek der toekomst ontrold zien, dat gegeven was in de hand van het Lam. En ik zeg, dit eerste visioen is eigenlijk kenmerkend voor alles wat in dit boek geschreven staat. Want wat is eigenlijk de inhoud van dit eerste gezicht? De inhoud van dit eerste gezicht is, Johannes, jij denkt nu wel dat ik dood ben, of je denkt dat ik leef, maar dat ik me niet meer van deze wereld en van mijn kerk aantrek. Johannes, je denkt nu wel dat het met de kerk van mij, van Christus op de wereld gedaan is, en dat de vijand het op de aarde voor het zeggen heeft, en dat de kerk de verdwijning nabij is. Maar Johannes, ik verzeker u, ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik, Johannes, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Dat is van het rijk des dood en van de dood. Die sleutels heb ik. Die liggen niet in Rome, maar die liggen in mijn hand, Johannes. Niet in de hand van de keizer en niet in de hand van zijn vorsten, maar die liggen in mijn hand. Dat is nu eigenlijk de inhoud van het hele boek der openbaring. In dat boek der openbaring, daar staat kort en goed ingeschreven, ik, Jezus, leef en ik regeer. En ik ben met u die de al de dagen tot aan, de eind, tot aan het volleinde van de wereld. Dat staat in het boek der openbaring. Op elke bladzijde weer opnieuw vindt u dat. En dat hebben we nodig. Dat had Johannes nodig, maar dat hebben wij ook nodig. Als we om ons heen kijken, dan zitten we vaak ook zo droevig, net als Johannes, en zeggen, Heere, wat moet er toch van terechtkomen? Wat moet er toch van uw kerk terechtkomen? Kijk eens wat een vervolging, wat een tegenstand, wat een afval, wat een ontstellende afval, wat een verwerkelijking, niet alleen door de vijand van buiten, maar ook door de vijand van binnen. Week voor week wordt er toch aan het woord van God en aan de belijdenisschriften geknaagd. Er gaat haast geen week voorbij of je hoort dan dit en dan dat van de waarheden die eeuwenlang beleden zijn, die gefundeerd liggen in de waarheid. Ze worden om zeep gebracht. Ze worden weggeschrapt. Ze worden als niet ter zake dienstig voorbij gegaan. En het volk dat achter zulke herders aangaat, het zijn de duizenden en het zijn de miljoenen. Is het geen wonder dat het degene die de naam en de zaak van Christus ter harte gaat, die behoren bij de bruidskerk, die Gods woord gesmaakt hebben als het zaligmakende woord van God, is het geen wonder dat het hart vaak ineen krimpt. En dat we met Johannes op zo'n eenzame rot zitten en zeggen, Heere, wat moet er toch van terecht komen? Waarom grijpt u toch niet in? Waarom staat u toch niet op? Waarom zondert u uw kerk niet af, Heer? En waarom betoont u zelf niet als overwinnaar in de strijd? Mag dat nu allemaal maar? Kan dat nu allemaal maar? Laat ge dat nu allemaal maar toe. Van week tot week en van dag tot dag. Dan hebben we het nodig. Ook wij. Om te weten. Het is geen hopeloze zaak met Gods kerk. Het hangt niet aan een zijden draad die elke ogenblik door ons of door welke vijand ook kan worden afgesneden. Maar de zaak van Gods kerk is vast in de hand van hem die de overste is van de koningen van de aarde. En dat gaat de Heere nu aan Johannes vertellen. Opdat Johannes het aan de zeven gemeenten van Klein-Azië zou vertellen. En opdat die brieven gelezen zouden worden, ook door ons. Dan is er geen troostrekker boek. Dan is er geen heerlijke profetie. Dan beschreven in dat boek der openbaring. Daar ziet u Christus op het witte paard van zijn overwinning. Overwinnende en opdat hij overwon. Daar ziet u hem één voor één de zegelen van de boekrol verbreken. En de boekrol ontvouwen en de raad zijn vaders vervullen. Naar het vastgemaakt bestek. Daar ziet u hem de wereld heen voeren naar het grote einde. De grote veldslag tussen het rijk van de duisternis en tussen het rijk van Jezus Christus. Waar u dan in de grote finale Christus de eindoverwinning ziet behalen. En zijn kerk ziet meevoeren. Achter hem aan op witte paarden naar de eeuwige overwinning. Dat is de korte inhoud van het boek der openbaring. Als je deze dingen ziet, zegt Christus, heb gij dan uw hoofden omhoog en weet dat uw verlossing nabij is. Johannes, als je deze dingen ziet, dit is het beginsel des smakken, heb gij dan uw hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij. Dan licht hij het hoofd van Johannes uit te breken op, opdat hij als een andere Elia niet te droevig, niet te moedeloos neergebogen zou zeggen, neem een ziel maar van me, want ik ben niet beter dan mijn vader, maar dat hij eten en drinken zou, opdat de weg voor hem niet te veel zou zijn. Johannes, hij maakt zich bekend. Hij zegt, ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als een bazuin, en hij noemt zich in het voorgaande vers, een broeder, die uw broeder bent, en medegenoot in de verdrukking, en in het koninkrijk en in de lijfstamheid van Jezus Christus. Ik was op het eiland Patmos om het woord Gods en om het getuigenis van Jezus Christus. De weg naar het koninkrijk is de weg van de verdrukking. En de verdrukking komen we door alleen maar door de genade van de lijfstamheid. Dat heeft God ons toegelegd. Als we het eeuwig koninkrijk zullen beërven, dan zal dat alleen zijn in de weg van de verdrukking, van de strijd. Want als je God wil dienen, dan moet je de strijd aanbinden tegen de zonde. Dat kan niet anders. Als je de Heere wil vrezen, dan kan je niet gelijk jezelf vrezen en de wereld vrezen. En als je God wil liefhebben, dan kan je niet gelijk de wereld liefhebben. Zodra als er iemand is die zijn knieën voor de Heere buigt om hem te dienen, die komt in de strijd. Dat is een noodzakelijk gegeven. Niemand kan zonder strijd het koninkrijk God binnengaan. Die het koninkrijk wil beërven, die zal ook deel hebben aan de verdrukking. Maar die verdrukking zouden we nooit doorkomen, als we niet in die verdrukking de lijdzaamheid mochten beoefenen van hem die het kruis gedragen heeft. Lijdzaamheid, dat wil zeggen de volgzaamheid des geloofs, die een vrucht is van de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Of moet ik het nog duidelijker zeggen? Lijdzaamheid, dat is die gestalte van je hart, die je krijgt wanneer je ziet dat Christus Jezus het kruis heeft gedragen. Niet voor rechtvaardigen, maar voor goddeloos. Dat hij de herder der schapen is, die het verloren zoekt. Die niet kwam om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Elke keer wanneer mijn blik verlicht wordt en ik hem zo mag aanschouwen, het woord zijn getuigenis, dan is mijn ziel bereid om in lijdzaamheid hem te volgen. Dan zeg ik, ach Heere Jezus, zou ik de drinkbeker niet drinken die gij hem op de hand gezet hebt. U hebt de drinkbeker des vaders gedronken en die was vol bitterheid en vol gal en vol alsem. Zou ik dan die drinkbeker niet drinken die gij mij op de hand zet? Waar de toren van God reeds uitgedronken is door u, dan zal ik enkel maar de overblijfselen van de verdrukking van Christus moeten dragen. Niet om ook een deeltje van dat kruis te dragen, want hij heeft het alleen en geheel alleen gedragen, maar opdat ik weten zou uit welke nood en dood ik verlost ben. En daarom geeft de Heere dat ik hier in dit leven verdrukking ontvangen moet. met al de kinderen van God. Maar, zegt hij, wanneer we in die lijdzaamheid, de lijdzaamheid van Jezus Christus mogen beoefenen, dan beginnen we toch het koninkrijk binnen te gaan, hier op de aarde reeds. Nu zegt hij, ik die uw broeder ben, wat buigt die laag af, tot de vervolgde gemeente in Klein-Azië. En dan zegt hij, ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter me een grote stem als van een bazuin. U weet, onder het Oude Testament werd het volk van God bij elkaar geroepen door de bazuin. En straks als Christus komt, dan zal er een machtig bazuingeluid gehoord worden, waardoor zelfs de doden uit het stof zullen opstaan. Hier ook, als God iets groots te zeggen heeft, dan gebruikt hij een stem als een bazuin. Zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Dat is in onze taal gesproken, ik ben de A en de Z. De A en de O, dat waren de eerste en de laatste letters van het Griekse alfabet. Die worden genoemd Alpha, de A, en de laatste letter is de O, de Omega. En u weet wel dat uit letters woorden samengesteld worden. En dat woorden voertuigen zijn van onze gedachten. Wij laten onze gedachten aan anderen horen door middel van onze woorden. Woorden zijn voertuigen. En zo heeft God nu ook zijn woord gegeven. We zouden niet weten wie God was. Want God is een geest, we kunnen hem niet zien. Maar nu heeft God ons zijn gedachten geopenbaard in woorden. En nu zegt Jezus Christus, nu ben ik het levend geworden woord. Van A tot Z, zouden we zeggen. De Alpha en de Omega. Dus met andere woorden, alles wat God te zeggen heeft, dat heeft hij in mij gezegd. Ik ben het boek van God. Ik ben het hart van God. Ik ben het woord van God. De Alpha en de Omega. Johannes, als u de raad Gods wilt weten, kijk dan naar mij. Als u wilt weten hoe God over u denkt, kijk dan naar mij. Want ik ben de Alpha en ik ben de Omega. Hoor dan naar mij. Buiten hem is er geen openbaring die onze ziel zou kunnen vertroosten. Maar elke openbaring in Jezus Christus is een openbaring tot zaligheid. Tot zaligheid van zijn kerk. En tot zijn nederwerping van de vijanden. De Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek. En zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. En ik keerde mij om te zien de stem die met me gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaars. Een stem kan je niet zien, maar u moet het zo lezen, als Johannes die stem als een bazuin achter hem hoort, dan weet hij, daar is iemand die spreekt. En dan keert hij zich om te zien wie er spreekt. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij zeven gouden kandelaren. Zeven gouden kandelaren. En dan staat er aan het eind van dit hoofdstuk, die zeven gouden kandelaren, dat zijn de zeven gemeenten. De zeven gemeenten van Klein-Azië als symbool van de hele Nieuw-Testamentische kerk. Dus als Johannes achterom kijkt, wat ziet hij dan? Dan ziet hij de kerk van Christus. En hoe ziet hij die kerk van Christus? Die ziet hij als zeven gouden kandelaren. Zo in een cirkel geplaatst. Zeven gouden kandelaren. Dat is een ordelijke opstelling van de gemeente van Christus. En wat waren nou Johannes zijn gedachten voordat hij dit dacht? Ach, Johannes dacht, wat moet er van terechtkomen van die gemeente? Hier een christen en daar een stukje van de gemeente en daar een gemeente kapot geslagen. En daar een herder van de gemeente gedood. Wat moet er van die gemeente? Wat moet er van die gemeente terechtkomen? Het lijkt er veel meer op een grote ruïne. In plaats van op een ordelijke gemeente. En als Johannes nu omziet, dan ziet hij het eerste van alles, de gemeente van Christus. Zo ordelijk, lichtgevend. Als een stad op een berg. Als een licht op een kandelaar. Niet zomaar verstrooid van hier een christen en daar een christen. Dan ziet hij zeven gouden kandelaren. In heilige en volmaakte symmetrie. Rondom Christus. Johannes, ziet u nu wel dat het goed gaat met een kerk? Ziet u wel dat ik de teugels in mijn hand had? Ziet u wel dat er geen haar van hun hoofd gekrenkt wordt? Ziet u wel dat ik ze opstel tot de fronten waar ik ze hebben wil? Ziet u wel dat ze niet verstrooid en verjaagd moeten vluchten, Johanna? Ziet u wel dat zij zeven gouden kandelen en ze staan heerlijk en ordelijk. En in het midden van de zeven gouden kandelaar, daar sta ik. O, wat een troostvol gezicht. In het midden van de zeven kandelaar, één de zoon des mensen gelijk. Nee, de zoon des mensen, dus niet in het midden van de engelen, maar in het midden van de zeven gouden kandelaar. Daar zit die Jezus, in het midden van zijn gemeente. Dat had hij nu juist nodig. Dat had hij niet meer gedacht. Daar durfde hij bijna niet meer op hopen. En wij, durven wij het nog te geloven, dat de kerk het paard van Gods majesteit in de strijd is? Durven wij het nog te geloven in alle disharmonie en in alle wanorde, dat de kerk aan zeven gouden kandelaren gelijk is die opgesteld staan rondom het lam, rondom de zoon des mensen? Wat een verwarring en wat een verwording en wat een gehaat en wat een gekrakeel en wat een scheuringen en twistingen en scheidingen en zoeken van eigen eer. O, hoeveel zijn er niet die om de gebreken van de kerk terug toekeren, God terug toekeren om de gebreken van zijn kinderen. Hoeveel zijn er die zeggen het is met die kerk ook niks gedaan. Als dat nou werkelijk het Sion Gods was, dan moest het in die kerk toch heel anders naartoe gaan. Ach, dat zeg ik ook, het is waar. De kerk beantwoordt niet aan de hoge roeping. De kerk beantwoordt niet aan de plaats die God ze gegeven heeft. We zijn de heiligen van de hoge plaats. De verkorenen des Heeren, die als een licht op een kandelaar moesten schijnen. We zijn als adelaars, die door God zijn opgevoed. En door God worden opgewekt en geleerd en onderwezen. Om het blauw azuur te doorploegen. En onze zaligmaker uit de hemel te verwachten. En we zitten neer als een zwarte kraai op de mesthoop. De mesthoop van deze wereld. In plaats van als een duif door het zilver wit. En het goud dat op haar vederen zit te schitteren. Voor God en voor de wereld. Dat was en toch. En toch, Johannes, hoe hulpeloos het er met de kerk ook uit mogen zien. En toch zie ik die kerk als zeven gouden kandelaar. En toch, Johannes, gij moet het ook weten. Het is geen verworde hoop, geen woeste horde zonder koning. Maar het zijn zeven gouden kandelaar en ik sta in het midden van de kerk. En hoe openbaart hij zich dan aan Johannes? Hij openbaart zich als een zoon des mensen. Bekleed met een lang kleed tot aan de voeten. Dat lange kleed van de priesterkoning dat het op zijn voeten hangt, dat is het teken van zijn triomfantelijke overwinning. U weet, in het oosten droeg men lange kleden. Wanneer men ging werken of wanneer men de strijd in ging, dan bond men die klederen op. Men schortte de klederen op boven de gordel. Maar Johannes ziet de zoon des mensen in het midden van de kandelaren. In rust, in sirene rust, met een lang kleed. Hierin spreekt hij en hierin toont hij aan Johannes zijn overwinning. Hij zegt, Johannes, wees maar stil. Johannes, leg je hart maar aan mijn borst, zoals je gedaan hebt vroeger voor 60 jaar bij het heilige avondmaal. Johannes, laat je ziel maar rusten, want God is koning. Heel de wereld, zijn gebied. Wisselt alles op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. Jezus is koning. Dat kleed dat hangt hem tot op de voeten. Hij hoeft niet meer te strijden. Het is volbracht. Het koninkrijk is me van de Vader overgegeven. De kop van de heldraak is vertreden. Johannes wendt de luwe weg op de Heer. Want hij zal het maken. En dat moogt ge wel toepassen. Dat moogt ge toepassen ook op de omstandigheden van Christus kerk vandaag. Je moogt het ook toepassen op uw eigen hart. Hoe onrustig kan onze ziel zijn. Alsof het koninkrijk nog overwonnen moest worden. Alsof de Satan een kop nog vertreden moest worden. Alsof de macht van de boze nog verslonden moest worden. Alsof Gods gerechtigheid nog verzoend moest worden. Alsof de hitte van Gods gramschap nog niet geblust was. alsof God nog niet in serene vrede zit op zijn troon en de genade uitdeelt door de hand van Jezus Christus. Hoe verontrust kan onze ziel zijn? Hoe kan ze zich in ons ten neerbuigen? Wel nu, de Heere die zegt het, kijk Johannes, ik heb het volbracht, en een gouden gordel rondom zijn borst. In Jesaja 11 leest u dat de gordel van Christus zijn zal gerechtigheid. Ook zal de waarheid de gordel van zijn lenden zijn. Wanneer men tot de strijd inging, dan had men de gordel om de lenden, om de klederen op te schorten. Maar wanneer koningen en priesters een gordel droegen, dan droegen ze die gordel om de borst. Dan was die gordel veel meer een sieraad. Dan was die gordel uitbeelding van majesteit en van heerlijkheid. Zo ziet Johannes Christus ook. Niet meer als de strijder voor de zaak van God en voor de zaak van zijn volk, maar als de overwinnaar met een gouden gordel om zijn borst. Als een teken van zijn koninklijke heerlijkheid die overwonnen heeft. En zijn hoofd, zijn haar was wit gelijk witte wol. Dat duidt op de kroon die de Vader hem op de slapen gezet had. Die blinkend witte overwinnaarskroon, die hij van een Vader gekregen heeft, eeuwig bloeit de gloriekroon, op het hoofd van Davids grote zoon. En een stem staat er. En zijn ogen gelijk een vlamvuur, en zijn voeten blinkend koper. Zijn ogen als een vlamvuur. Dat duidt erop hoe dat Christus alles ziet. Dat geldt voor twee. Naar de kant van de boze. Maar ook naar de kant van de kerk. Als een vlamvuur. Hij doorlicht alles. Hij doorziet alles. Hij weet alles. De meest verborgen vijandschap is hem openbaar. Maar hij kent ook het hart der oprechte. Wat een vertroosting. Dat de Heer Jezus het hart van Johannes kent. En de pijn die hij leidt om Christus wil. Zijn ogen als een vlamvuur en zijn voeten als blinkend koper, gelijk als een gloeiende in een oven. Dat wil zeggen dat, die blinkend koperen voeten, die waren als gesmolten koper, waar de vlammen als waren afstralen. Daarmee, Johannes, met die voeten als gloeiend koper zal ik de vijand betreden. Wanneer ik opstaan zal om gerichten te oefenen, geen nood, Johannes. Mijn voeten zijn als blinkend koper, waarmee ik de goddeloze onder mij verpletteren zal. En zijn stem als de stem van vele wateren. Wanneer de stem is als een bazuin, roept hij de kerk bijeen. Maar de stem vele wateren, de wateren dat zijn de volkeren. Telkens in het boek der openbaringen, dan zijn de wateren de volkeren. En dan, als de Heer je zegt dat mijn stem heeft, van vele wateren, dan wil dat zeggen dat zijn stem tot aan de einde der aarde gehoord zou worden. Om zijn vijand te verschrikken. En om zijn zonen en dochteren te roepen van ver. Ja, van de einde der aarde. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En dan staat er aan het eind van dit hoofdstuk. Dat zijn de 7 engelen, de 7 opzieners. De 7 bisschoppen der gemeente. De 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond gingen 2 snijden scherp zwaard. En zijn aangezicht was als gelijk de zon schijnt in haar kracht. Dat 2 snijdend scherp zwaard, waar ook elders over gesproken wordt in de Bijbel. Dat is het zwaard zijn monds, waardoor hij zijn vijanden doden zal. Waarmee hij de aarde zal slaan. En dan zijn aangezicht gelijk de zon schijnt op middaghoogte. Wie zal bestaan wanneer hij zijn aangezicht laat zien in deze wereld en nu? Als Johannes deze verschijning ziet van Jezus Christus, dan staat er. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Er was geen geest meer in hem. Johannes versmolt in de aanraking met de opgestane Heer. Toen viel ik als dood aan zijn voeten. Er staat niet dood, maar als dood aan zijn voeten. Hij versmolt als een kracht. Hier verging als een heerlijkheid. Hier smolt hij als was aan Heere voeten. Geliefden, wat is de betekenis hiervan? Wel dit. dat elke aanraking met de opgestane Here, met Jezus Christus, ons sprakeloos maakt. Dat elke aanraking met God ons al dood aan zijn voeten doet vallen, vanwege de kracht die er van hem uitgaat. Wanneer dat woord van God tot ons komt, en wanneer God tot ons spreekt, dan is dat maar niet een buurtpraatje, zo in de zin van, ja, ik weet, zo hoor je wel eens mensen, in de zin van, en toen zei God tegen me, en toen zei ik tegen God, en toen zei God tegen mij. Nee, als dat zo verteld kan worden, alsof je een gesprekje hebt met je buurman, dan is het allemaal maar zinsbegoocheling. Dan is het bedrog. Maar weet het, als God de Heere tot je ziel spreekt, in welke omstandigheid, in welke oefening van het geloof, als het waarlijk het woord van God is, dan smelt je er onderweg. Dan val je als was aan de voeten van de Heer. Maar dan ook alleen. Niets anders kan ons hart zo verbrijzen en kan ons als dood aan de voeten des Heeren doen vallen, dan het contact met de levende Christus, met God. Niets anders zal onze ziel voor hem in het stof doen uitstorten. O, onthoud het toch goed. Er zijn vele mensen die zeggen, ja, mocht ik maar eens een verbroken hart hebben, mocht ik nog maar eens echt schuldenaar zijn voor de Heer, mocht ik nog maar eens in de volkomen overgave van mijn leven aan zijn voeten nederzinken. En velen zijn bezig in de worsteling van hun leven om die plaats te bereiken, en ze komen er nooit. Ze komen er nooit. Ze kastijden zichzelf en ze veroordelen zichzelf en ze laten zich veroordelen. En ze zitten graag onder de donder en onder de vloek te neer, want ze zeggen, toe maar, toe maar. Zo moet de mens tot de verbrijzeling komen. En zo moet de mens aan de grond komen. Toe maar, neem maar af alles wat de mens heeft. Want als een uitgeputte, als een ontledigde en als een aan het eind gebrachte zal hij de zaligheid moeten ontvangen. Om niet uit genade door Christus Jezus. Maar men weet niet dat men op deze plaats helemaal niet als genade om niet de zaligheid ontvangt. Oh nee, weet je, dat is een vleeselijke overlegging ten opzichte van geestelijke zaken. Zo dacht ik vroeger, toen ik verblind was door de zonde, toen ik God niet kende. Toen dacht ik zo over de bekering, want ik wist ook wel dat ik bekeerd moest worden, net als jullie dat allemaal weten, jongens en meisjes. Ik wist ook wel dat ik zo niet voor God kon verschijnen. En dan dacht ik altijd maar, als ik nou eens vreselijk bang zal zijn, en als ik nou eens geen raad meer ben, en als ik me nou eens als een grote zondaar zo voor God leert kennen, dat ik in het stof voor God neerkruip, als een arme worm, dan zal de Heer me wel horen. Als ik zulk een boetvaardige zondaar ben, dat ik geen raad meer ben. En ik trachtte ook bij ogenblikken me wel in te beelden, hoe erg het zou zijn onder de slagen Gods verloren te gaan, om zo mijn ziel te pijnigen tot boetvaardigheid. O, zo heeft Luther jaren gewerkt, om een tijdstip te verkrijgen en om een boetvaardigheid en om een stand voor God te bereiken, waar die boetvaardig genoeg zou zijn om genade te ontvangen. Maar geliefden, dan is genade geen genade meer. En dan is het offer van Christus niet meer gratis. Want dan hebben we het verdiend door uw boetvaardigheid, door uw tranen. En ik weet wel, dat heeft een schijn van rechtzinnigheid. En die leer heeft zijn duizenden verslagen, ook onder ons. Maar het is niet de leer van de Bijbel. Het is de leer vanuit de mens. Het is de leer van de werkheilige mens, die als hij niet met zijn goede werken God kan behagen, dan toch in ieder geval met zijn tranen en met zijn verbroken hart God zal behagen. Nog het een, nog het ander is waardig in de weegschaal van Gods gerechtigheid. Genade is soeverein. Goddelozen worden met God verzoend. Zondaren die worden door God gerecht. Hoort u? Niet mensen die deze of die mate van boetvaardigheid de Heere kunnen tonen, waarop hij de genade bewijst, al zie je. Weet je, elke boetvaardigheid, dat is geen voorwaarde, maar dat is een vrucht van de genade van God. Moet ik het nog eenvoudiger zeggen, ik bedoel er dit mee. Als mijn ziel nog eens in me buigt, en als mijn hart nog eens smelt als wat, en als mijn leven nog eens vergaat, dan is dat in de aanschouwing van hem. Wanneer ik hem zie, die over me waakt, die voor me zorgt, die trouw, die de verbond houdt, die nooit laat varen de werken zijn er aan, die de eerste is en de laatste, dan kan ik het niet langer volhouden. En dan kan ik er niet langer tegenop. Dan moet alle twijfel eraan, dan moet alle zonde eraan, dan moet alle haddiks en alle maas, dan moet mijn leven eraan met al zijn gerechtigheid. Dan val ik als dood aan zijn voet. Niet dood, maar als dood. Als dood aan zijn voet. O, als je verbroken wilt zijn van hart, zoek dan die verbrokenheid niet door te zien op uw zonde. Want zo wordt u tot in eeuwigheid niet verbroken. Maar wilt u verbrokenheid kennen in uw hart, ziet dan op Jezus Christus. Als het verbroken lam in de toren van God, dan zal uw ziel ook gaan verbreken. Ziet op hem. In hem zijn al de schatten van heil, ook die schatten van een verbroken hart en van een geslagen geest. En als je niet langer tegen de zonde kan omroeien, dat ze een macht zijn die je dreigt te overweldigen, zoek dan niet afweer in jezelf. Zoek dan niet een bepaald nut of een bepaald voordeel of een bepaalde gestalte waarmee je de zonde zou kunnen overwinnen in je eigen leven. Maar zoek te zien op hem. Lees in de Bijbel van die gekruist, die liever de wil zijn vaders deed, als dat hij zijn leven redde van het verderf. En in die kracht alleen kunt ge de zonde overwinnen. En zo alleen zult ge de wereld vlieden. En zo alleen zult ge u begeven onder zijn vleugel. En toen ik hem zag, toen viel ik als dood aan zijn voeten. O, velen onder ons zeggen, ja, als ik nou eerst maar eens dood aan zijn voeten mocht vallen, dan zou ik hem wel zien. Nee, dat staat er niet. Toen ik hem zag, toen viel ik als dood aan zijn voet. Hem, dat is hij in het woord zijn genade geopenbaard. Als die zaligmaker van zondaren, als die herder van verlorenen, als die Jezus, die zoekt hetgeen naar hem niet zoekt. Die zondaren zoekt midden in hun zonde en midden in ongerechtigheid. En die zit toeroept, laat u met God verzoenen. Toen ik hem zag, toen viel ik als dood aan zijn voeten. En hij leidde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Dat doet Jezus altijd. Die zo aan zijn voeten valt, die zijn leven zo verliest, die zegt, Heere, bent u het dan toch? Denkt u dan toch aan? Is uw verbond dan toch waarachtig? En zal u trouw dan in eeuwigheid niet vergaan, die zo aan het Heere voeten valt, die wordt gedekt onder Gods rechterhand. Ik heb straks gezegd, Gods voeten zijn om de goddeloze te vertreden, maar Gods handen om de rechtvaardige te redden. Dat is die rechterhand des Heere, die zeer verhoogd is tot deze tijd, die het volk Gods sterkte geeft en eer en een vrolijk doet zingen van het heil dat in hem is bereid. Die rechterhand is Heer, dan legt Jezus de rechterhand op het hoofd van Johannes. En dan zegt hij, Johannes, vrees niet. Vrees niet. Laat Nero vrezen, laat Domitianus vrezen. Laat alle mensen vrezen die mij niet kennen. Maar Johannes, gij behoeft niet te vrezen. Hoe de omstandigheden ook mogen zijn, en hoeveel tranen ook mogen schreeuwen om de verdrukking en de vervolging van de gemeente, maar Johannes vreest niet. En waarom hoeft Johannes dan niet te vrezen? Omdat het zo'n trouwe apostel was. Omdat hij zo waar het woord van God bewaard had. Omdat hij tot in zijn grijze ouderdom nog vruchten droeg. Ach nee, de beste onze werken, staat er in de catechismus, die zijn nog met zonde bevlekt. Er is niets in ons waarom we niet behoeven te vrezen. Als we dan ook in ons zien, in onszelf, op onze trouw, het vasthouden van de waarheid, op onze ijver of rechtzinnigheid, dan vrezen we altijd. Maar Johannes behoeft niet te vrezen, omdat Jezus leeft. En welke Jezus, wel zulke Jezus, die zegt, ik ben de eerste en de laatste, en die leeft, en ik ben dood geweest. Eigenlijk staat er, ik was dood. O Johannes, dat gij niet hoeft te vrezen, dat komt omdat ik voor u gevreesd heb. Met die vreze des doods, toen het zwaard van God tegen mij ontwaakte, die Godsherder was, toen heb ik gevreesd. Ik heb een vreze gevreesd en het is mij overkomen, Johannes. Ik was dood. Ik ben in die vreze ten onder gegaan. Ik had recht om te vrezen, want ik moest dragen de toorn van, betalen hetgeen ik niet veroverd had. Johannes, gij hoeft niet te vrezen, want ik was dood. Maar nu leef ik, tot in de eeuwigheid. God heeft mij uit de dood opgewekt. En tot in eeuwigheid heb ik het leven verkregen. Ziet, ik ben levend in alle eeuwigheid. En hij bevestigt het met het woord amen. Zo zal het zijn. Het zal waar. En het zal zeker zijn. Geliefden, in welke verhouding staat u tot hem? Heb u hem lief? Ziet u naar hem uit? Zoek uw hart, de levende God. Is dat ook de innerlijke drang van uw leven? Om de Heere te mogen kennen. Om zijn wil te mogen doen. Te oprecht te mogen zeggen, ja Heer. Ja, dat weet ik. De zonden zijn tegen mijn wil in mijn ogen gebleven. Ik haat de zonde. Ik heb de zonde niet meer lief. Hoe menigmaal ik ook de zonde doe. Ik heb een andere wet in me. Die voert strijd tegen de wet der zonde. Ik lig dikwijls gevangen, zegt Paulus, onder die zondewet. Maar er is ook een andere wet. Dat de wet des geestes des levens in Christus Jezus. En daardoor ben ik vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods die in mijn leven is. Kent u die strijd, geliefde? Ja, toch? Daar zijn er toch hier ook, onder onze jonge mensen, die strijd voor God te willen leven, zijn wil te willen doen, zijn voetstappen te willen drukken, zijn koninkrijk lief te hebben, zijn naam te willen verhogen. En dan daar tegenover die macht van de zonde en van de dood. Wat is het gelukkig dat Jezus ogen heeft als vuurvlam. Dat hij weet waar het ons op te doen is. Dat hij het binnenste van ons hart doorziet dan nu. Als u dan zo in de prediking van het evangelie, of in het lezen van de schrift, dat hij in het oog krijgen mocht, dat hij geopenbaard heeft. Want altijd weer opnieuw, wanneer we bij God milde handen en vriendelijke ogen zien, dan smelten we weg voor zijn aangezicht. Dan haten we de zonde. Dan verlaten we de wereld. Dan zoeken we zijn voetstappen te mogen drukken. Als we zien dat hij dood was, maar nu leeft. Dat hij het kruis gedragen heeft, maar nu opgestaan is. Dat hij om mijn zonde gestorven is, opdat ik eeuwig leven zou. Door zijn gerechtigheid, ik zeg, als ik dat zie, als ik dit contact met hem heb, dan gevoel ik ook zijn rechterhand die tot me zegt, dan hoeft gij niet te vrezen. Want wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die te doen? En dan zegt hij tenslotte nog. En ik heb de sleutel van de hel. Dat is van het rijk des doods. En van de dood. Niet Nero. Niet Domitiaan. Niet de opperste in Rome of waar ook. Niet de wereld. Niet de zonde. Niet de mens van deze eeuw. Maar ik heb de sleutel. Van de hel en van de dood. O, wat een voorrecht dat die in de handen van Christus zijn. Ja, het is waar. Die andere kant is er ook. Wat ontzaggelijk voor degene die niet aan de kant van Christus staan. Want dan doet God straks die deur ook. Die poort van de dood. Er zijn meer poorten van de dood. Job heeft het gezegd. Wij zijn de poorten des doods. Omdat de poorten. U weet wel, op catechisatie hebben we het al geleerd. Het is een drievoudige dood. De scheiding van ziel en lichaam. Scheiding van Gods gunst en zalige gemeenschap. En een eeuwig straf lijden in de hel. Er zijn poorten van de dood. Wel nu, daar heeft hij nu de sleutels van. Ik zeg, wat een voorrecht. Voor degene die aan zijn kant staan. Voor degene die hem lief hebben. Voor degene die zijn geboden zoeken te doen. Voor degene die de keuze in hun leven gedaan hebben. Oprechtelijk en hem telkens weer opnieuw doen. Wat een voorrecht voor degenen die zeggen, Heere, ik voel me wel als een verloren zondaar, maar toch dorst mijn ziel naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor uw aangezicht verschijnen? Wanneer? Wanneer, Heere, mijn ziel dorst naar God, zingt de dichter in Psalm 42. Want daar was mijn leven. Ik zeg, wat een voorrecht, als u zo mag zijn dat de sleutels van de hel en van de dood in de hand van Jezus zijn. Stel toch eens dat ze in de hand van de duivel waren. Stel eens dat God ze in uw eigen hand gelegd had. Vandaag wilt ge de Heere vrezen en morgen dan hangt uw hart naar de zonde. Maar nu zijn ze in de handen van uw getrouwe borg en zaligmaker, de sleutels van de hel en van de dood. En als hij nu de gevangenen van de Satan eruit haalt, dan doet hij de deur achter hem dicht. En als hij de deur naar de hel en naar de dood sluit, dan opent hij de deur naar de hemel en naar de eeuwige gelukzaligheid. Als hij zijn rechterhand op ons legt, vrees niet, dan neemt hij de vrees ook weg. Dan mogen we vertroostingen zijn geest is in onze harten gevoelen. En ontheffing van de eeuwige straf. Maar het is ook een voorrecht voor u die nog leeft onder het woord zijn genade. En die nog onbekeerd zijn. En die toch naar het woord komt luisteren. En die misschien diep in uw hart zegt, Heere God, zou ik ook bekeerd kunnen worden. Ach, wat moet ik dan doen om bij uw volk te behoren? Wat moet ik dan doen om zalig te worden? Wel, je hoeft niet naar de duivel om genade. Want de sleutels zijn in de hand van Jezus Christus, een allerbarmhartig God en een getrouwe herder, bid hem slechts. Buig uw knieën op, heil de sleutelen voor uw gebruikelijk. En u, uit het huis van hem die het geweld van de dood heeft, wil uithalen. Als een wat der Heere wil maken, opdat ge zijn naam beleiden mocht op de wereld, hij hoort het gebed. Tot hem zal alle vlees komen. Ik zou naar huis gaan en ik zou gaan bidden. Ik zou zeggen, Heere Jezus Christus in de hemel, meerdere en getrouwe Eliakim, op die schouders de sleutels van het huis van David gelegd zijn. Weet u wel? Eliakim was in de plaats van de trouweloze Sekna aangesteld, om schatbewaarder te zijn van het huis van Israëls koning. Zo is onze Heere Jezus Christus die meerdere Eliakim. Hij draagt de sleutels van het huis God. Van de hel en van de dood op zijn schouders. Hij heeft een vrije toegang tot de schatkamer zijn vaders. Al wat u ontbreekt, dat schenkt hij zo gij smeekt, mild en overvloedig. Hij heeft gaven genomen om uit te delen onder de mens. Ja, ook wederhoorigen om bij hem te wonen. O Heere God, kom, ik zou het aan hem vragen. Ik zou het aan hem vragen, tot wien zullen we al meteen gaan? Hij heeft de woorden des eeuwige levens. En ik heb nooit gehoord dat die iemand die tot hem kwam en die zei, Heere Jezus, ik geloof dat u de sleutel hebt. En ik geloof dat gij machtig zijt om ook mij te verlossen en de banden der zonde in mijn leven te breken. En me te brengen in de vrijheid. In de vrijheid van de kinderen God. Ik heb nog nooit, zeg ik, in mijn leven mens gehoord die Christus voor die poort heeft laten liggen. Die hij niet de deur geopend heeft, die hij niet bevrijd heeft uit de macht van de zonde en van de dood. En daarom zeg ik, ik zou doen. Ik zou doen, want als u hier niet uit de kerker verlost wordt, door die grote sleutel dragen, dan zult u straks niet meer kunnen verlost worden. Hier kan de poort des doods u nog geopend worden om in de poort des levens in te gaan. Maar na de dood is geen bezinning meer. Zo de boom valt, zo blijft u liggen. Sterft ge dan in de poort des doods, dan zingt ge door de laatste poort in de eeuwige dood. Nu kunt ge nog vanuit die poorten des doods verhoogd worden. O, als u nog onbekeerd bent, dat is niet zo erg. Maar weet je wat erg is, als je onbekeerd blijft leven? Als je Jezus Christus niet smeekt, als die grote sleutel draagt. Of je ook voor u de poorten des doods wilt openen, opdat ze door de poort des levens in de vrijstad mogen binnengaan. Dat zou erg zijn. Als ge de zonde liever bleef hebben dan Jezus Christus, dan zal die straks zeggen, deze, die niet gewild hebben dat ik koning over hen zijn, dat ik de sleutel mag over hen en de heerschappij over hen bekleden, breng ze hier en plaats ze voor mijn voeten dood. Maar zalig is het voor Johannes op Patmos en zalig is het voor alle treurigen naar God, voor de kerk van het Nieuwe Testament, hoe donker Gods weg ooit mocht wezen. Jezus Christus draagt de sleutel van de dood en van de hel. En dacht je dat hij ze af zou geven aan zijn vijand? Wat schroomt u dan voor de zonde? Wat bent u dan bang voor de duivel? Alsof zonde en duivel u binnen het buiten het koninkrijk van God zouden houden. Hij zal ze niet afgeven. Hij houdt ze in zijn hand omklemd. Wel, u laat ze dan ook in zijn hand. Neem die sleutels niet om uzelf de poort te openen. Maar laat hij de poorten der gerechtigheid voor u ontsluiten. Want vandaag dan wilt ge binnen, morgen wilt ge buiten. Maar beveel u aan zijn weg. Houd het oog in al uw smart op hem gericht. Hij weet wat goed voor u is. Alle dingen zullen medewerken ten goede.
namelijk diegenen die naar de voornemen geroepen zijn, al te straf. Aan het eind van uw levensbaan mee voor een gesloten poort te komen. Slaat dan uw gebroken oog slechts op die meerdere. En die getrouwe Eliakim. En dan zal hij ook aan u vervullen hetgeen hij aan Johannes vervuld heeft. Kom in. Dan zal hij de poort wijd open. De poorten van die gouden godstad zeggen de kom in. Zijn goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig waard zij getrouw. En over veel zal ik u zetten, gaat in de vreugde uw heren. Amen.
Genadige God, laat het woord van uw dierbare evangelie mogen doorklinken in de harten van gebondenen, van zondaren, die zich gebonden weten, die zich niet bevrijden kunnen, die treuren, die in duisternis zitten, die geen volkomen geloof hebben, die vaak twijfelen aan uw gewilligheid en aan uw trouw en aan uw macht. Het is een openbaring aan Johannes ook voor ons, opdat het hart van de verbrokenen zich oprichten zou tot u en het oog der treurende gesterkt worden. Hef de zielen van uw kinderen op uit hun druk. Laat de kruimtjes van uw tafel een ziel mogen levend maken. En verblijd ons door uw daden. Schenk ons kracht om het leven weer in te gaan. Doe ons geloven dat gij koning zijt die nooit laat varen het werk uw handen. Laat het op bekering zijn van allen die nog buiten u zijn. Hoe erg is het? Voeten als blinkend koper, gloeiend als in een oven. Waardoor de goddelozen vertreden zullen worden. Ze zullen zijn als kaf voor de wind, maar mij aangaande. Het is mij goed, nabij God te zijn. Ik stel mijn betrouwen op de Heere Heere, om al zijn werken te vertellen. Amen. We zingen nu tot slot nog uit Psalm 118, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heere sterke rechterhand, en wat er verder volgt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan uw lichten en zij uw genade. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.